Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Murat Isik werd in 1977 in İzmir in Turkije geboren en kort daarna kwam hij met zijn oudere zus en zijn ouders naar Nederland. Daar groeide het gezin op in de Bijlmermeer. Isik studeerde rechtsgeleerdheid in Amsterdam en in 2001 een half jaar in San Francisco. In 2012 debuteerde hij met Verloren Grond, waarvoor hij de publieksprijs van de Bronzen Uil won. 5 jaar later brak hij echt door met Wees Onzichtbaar, dat meerdere prijzen won, waaronder de Boekhandelsprijs en de Libris Literatuurprijs. Het boek gaat over Metin Mutlu, die met zijn ouders en zus opgroeit in de Bijlmer. Het is een coming-of-age roman waarin Metin te maken krijgt met een vader met losse handjes en waarin hij wordt gepest op school. En dit alles gebeurt met de Bijlmer als decor. Metin is iemand die voornamelijk toekijkt en het liefst op de achtergrond verdwijnt. En vorige maand verscheen eindelijk het vervolg van het verhaal van Metin. Het heet In de Mist van Golden Gate Park. En in dit boek vertrekt Metin naar San Francisco om daar een jaar te studeren. Hij neemt een vak creative writing waar hij een meisje ontmoet op wie hij stapel verliefd wordt. In dit boek zien we een Metin die zich eindelijk heeft vrijgevochten van zijn moeilijke jeugd en in Amerika wil kijken of het hem kan lukken de man te worden die hij graag zou willen zijn. Uit deze roman ga ik in deze aflevering de eerste paar pagina's voorlezen. Dit is In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik. In de Mist van Golden Gate Park, Murat Isik. De mist kwam uit de baai opzetten en besloop langzaam het Victoriaanse huis op Blake Street. Drong door de houten kieren naar binnen en bleef in dunne slierten in mijn kamer hangen. Ik realiseerde me dat dit de oorsprong van de kou moest zijn die 's avonds het huis teisterde. De vochtige mist die niet alleen mijn slaap verdreef en visioenen uit andere tijden aan me opdrong, maar ook het gevoel van dreiging versterkte dat zich in de weken voor mijn vertrek naar San Francisco in al mijn vezels had genesteld. Ik lag te rillen onder het dunne dekbed, dat ik tot onder mijn kin had opgetrokken, en spiedde tussen mijn wimpers door naar de inbouwkast waarvan ik de deur vergeten was dicht te doen. En terwijl ik mezelf er in het halfdonker om vervloekte, staarde ik een tijdje naar het zwarte gat dat mijn blik dwingend naar zich toe trok. Nu ik ongewild iets langer naar de duistere opening keek, zag ik het pas. De nevel werd langzaam de kast ingezogen, en vervolgens omhoog richting het luikje dat naar de zolder leidde, alsof daar ergens een entiteit school die met machtige longen geruisloos de eeuwenoude mist van de baai inhaleerde, net als de minuscule stofdeeltjes die door het huis dwaalden. Zag ik het wel goed? Ik kwam voorzichtig overeind, zodat het bed niet kraakte en ik de orde der dingen niet verstoorde, zoals het een respectvolle bezoeker betaamt. Of beter gezegd, een tijdelijke inwoner van deze plaats, deze mystieke stad vol heuvels aan de grote oceaan. Maar toen ik op mijn ellebogen steunend naar de inbouwkast staarde en mijn ogen zo wijd mogelijk opensperde, zag ik dat de mistslierten er langzaam naartoe dreven. Ik slikte traag. Mijn keel was droog. Ik wierp de deken van me af en stapte uit bed. Het hoogpolige tapijt voelde zacht aan. Net zo zacht, stelde ik me voor, als de vacht van een onfortuinlijke bruine beer die lang geleden in de dichte bossen van Californië was geschoten. De houten vloer eronder boog terwijl ik naar de kamerdeur liep. Ik trok de deur open en stapte de overloop op, die verlicht werd door een kleine lamp onderaan de trap. En even voelde het of ik door een portaal was gelopen en nu weer een vertrouwde dimensie had betreden. Zonder me om te draaien tastte ik achterwaarts naar de deurknop en trok de deur dicht, alsof ik vreesde in de rug aangevallen te worden door iets wat ik niet kende, iets wat niemand kende, omdat het zich lang schuil had gehouden op zolder en daar geduldig mijn komst had afgewacht. Ik steunde even met mijn rechterhand op de trapleuning, zag dat de deuren van mijn huisgenoten dicht waren en schuifelde toen naar de keuken. Zonder het licht aan te doen pakte ik een glas uit het keukenkastje boven het aanrecht. Vlak voordat ik de kraan wilde opendraaien, zag ik een lichtflits in mijn ooghoek. Het kwam van buiten. Ik tuurde door het raampje in de hoek van de keuken dat uitkeek op de lager gelegen binnentuinen. Daar, beneden, op de rand van de veranda van een van de huizen aan de overkant, stond een man in het schijnsel van een peertje en hield met beide handen iets tegen zijn borst gedrukt. Ik bracht mijn gezicht dichter bij het raampje en juist op dat moment schoot er een felle lichtbundel omhoog uit het voorwerp in zijn handen. De man stapte van de veranda, richtte zijn hoofd op en staarde een tijdje naar de heldere lichtstraal die de nacht doorkliefde. Vervolgens richtte hij de lichtbundel op de bovenste verdieping van de huizen aan de overkant, alsof een onnatuurlijk geluid plots zijn aandacht had getrokken. Ik zag hoe het zoeklicht uit zijn zaklamp één voor één de huizen aan mijn kant van de straat bescheen. Wellicht voorvoelde de man dat hij bekeken werd. Langzaam naderde het licht mij. En hoewel ik het volste recht had om daar in de keuken te staan, bereidde ik me er instinctief op voor om weg te duiken. Iets in mij wilde niet voor voyeur aangezien worden. En hoewel ik niet zeker wist of hij mij ook kon zien, vreesde ik het moment dat de streep licht mij zou beschijnen. Vlak voor hij het keukenraam vond, trok ik mijn hoofd omlaag en wachtte in gehurkte positie het moment af dat het zoeklicht de keuken had gepasseerd. Maar toen er na zo'n 10 seconden niets was gebeurd en de ruimte waarin ik als een angstig prooidier zat te schuilen niet was verlicht, kwam ik overeind. Ik zou niet meer wegduiken, besloot ik, aangemoedigd door de ergernis over mijn laffe reactie. Al zou de man de lichtbundel als een spotlicht in mijn gezicht schijnen, ik zou geen krimp geven. Sterker nog, ik zou het raampje opentrekken en hem schreeuwend vragen wat dit te betekenen had op dit nachtelijke uur. Maar toen ik door het raampje keek, zag ik dat de man er niet meer stond. Ik tastte met mijn blik zijn veranda af, boog iets naar voren om in zijn tuin te kijken, maar zag hem nergens. Ik draaide de kraan open en hield het glas eronder tot het bijna overstroomde. En terwijl ik me afvroeg waar ik zojuist getuige van was geweest, sloeg ik het water achterover. Toen ik even later mijn kamer weer betrad, deed ik de deur van de inbouwkast dicht en kroop weer in bed. Net als de man was de mist in mijn kamer in het niets opgelost. Maar het gevoel van dreiging dat me in de dagen voor mijn vertrek naar Amerika had overvallen, was alleen maar versterkt. Ik sloot mijn ogen en probeerde het te verdringen, terwijl ik mezelf voorhield dat mijn angst er verantwoordelijk voor was. Mijn verlammende angst of ik het wel zou redden in San Francisco. En hoewel die me op momenten bijna bedwelmde, weigerde ik er een waarschuwing in te zien voor wat komen ging. Ik had het toen misschien niet kunnen voorzien, maar wanneer ik op die tijd terugblik, weet ik dat ik de dreiging serieus had moeten nemen. Dat ik alerter had moeten zijn. Want de gebeurtenissen in de weken na mijn aankomst zouden me compleet ontwrichten. Hoofdstuk 1. Eén week eerder. Een schreeuw verdreef de stilte in het hostel. Huiverend klapte ik het boek dicht dat ik aan het lezen was. Ik liep naar het raam en schoof het gordijn voorzichtig opzij. Daar, midden op Ellis Street, lag een donkere man. En om hem heen stonden drie mannen op hem in te trappen. De man had zich als een egel opgerold en na elke trap in zijn ribbenkast of tegen zijn hoofd verloor zijn schreeuw aan kracht, tot die overging in gekerm. Toen ik wat beter keek, herkende ik de weerloze man aan zijn rood-wit geblokte trui. Vlak voordat ik rond middernacht het hostel had betreden om in te checken, had hij me voor de ingang beleefd om wat kleingeld gevraagd. Voor eten, had hij er smekend aan toegevoegd, terwijl hij traag door zijn knieën boog en geleidelijk naar zijn mond wees. Misschien om me te laten zien dat hij een paar voortanden miste en een gevoel van medemenselijkheid bij me op te roepen. Ik had naar waarheid geantwoord dat ik net in San Francisco was gearriveerd en daarom geen kleingeld op zak had. Hij had begripvol geknikt, me tot mijn verbazing een fijn verblijf toegewenst en er ook nog een oprecht God bless you aan toegevoegd, met een brede glimlach die me niet onberoerd had gelaten. En nu werd hij tot moes getrapt door woedende mannen, terwijl ik lijdzaam toekeek vanaf de tweede verdieping van het hostel. Ik moest wat doen, maar de ramen van mijn kamer konden niet open, zodat ik niet kon roepen dat ze moesten ophouden, als ik het al gedurfd had. De man begon als in een laatste eruptie, en waarschijnlijk ook uit wanhoop, te brullen. En ik realiseerde me dat er snel iets moest gebeuren, voordat het te laat was. Ik stormde de kamer uit, rende zo snel als ik kon de trappen af en drukte bij de zwak verlichte receptie op de bel. Net als toen ik had ingecheckt, duurde het een tijd voor er een teken van leven kwam uit de ruimte achter de balie. Toen was het een magere witte man met een stoppelbaardje geweest die zich uiteindelijk verwaardigd had mij te woord te staan. Hij had me op onverschillige toon meegedeeld dat de door mij gereserveerde eenpersoonskamer abusievelijk vergeven was. Het enige wat hij me nog kon aanbieden was een bed in een vierpersoonskamer. Hij deelde het zonder spijt in zijn stem mee en ik was op mijn beurt te moe om bezwaar te maken. Als ik echter had geweten dat het een rokerskamer was, zou ik dat wel hebben gedaan. Maar eenmaal op de kamer, die goddank leeg was omdat de twee andere gebruikers ervan kennelijk de stad in waren, kon ik het niet opbrengen om terug naar beneden te gaan. Nu, in het midden van de nacht, duurde het nog langer voordat iemand verscheen. Dit keer was het de nachtportier, een grote Afro-Amerikaan met een verkreukeld grijs jasje. Hij wreef onverschillig over zijn achterhoofd zonder me te groeten. Zijn ogen leken even aan het licht te moeten wennen voordat hij bereid of in staat was zich dienstbaar op te stellen. Voordat hij een woord kon uitbrengen, zei ik dat er op straat een man in elkaar geslagen werd. Hier recht voor het hostel. Hij knikte kalm, alsof alles goed was. En even hoopte ik dat hij zich naar buiten zou spoeden en hoogstpersoonlijk de man zou ontzetten. Maar hij zei: "Welkom in de Tenderloin." Ik keek hem niet begrijpend aan. "Oké, maar kunt u misschien de politie bellen?" "Vanzelfsprekend," zei hij, me onbewogen aanstarend. Om er pas na een paar tellen met een slepende dictie aan toe te voegen: "Gaat u maar weer naar uw kamer, meneer. Laat dit uw nachtrust niet verpesten. Dat zou zonde zijn." Ik bleef even staan, overwogen of ik nog iets moest zeggen om hem tot spoed te manen, zodat een paar meter van ons vandaan het leven niet definitief uit de bedelaar werd getrapt, maar besloot toen om terug naar mijn kamer te lopen. Hoe voortvarend ik de trappen ook was afgedaald, ik durfde de deur naar buiten niet te openen, te zeer afgeschrikt door het brute geweld dat zich daar aan het voltrekken was. Toen ik terug op mijn kamer was, liep ik meteen naar het raam, schoof het naar sigarettenrook stinkende gordijn weer opzij en keek naar de straat, me in gedachten erop voorbereidend de bedelaar roerloos en misschien wel levenloos op de grond te zien liggen. Maar hij lag niet meer op de plek waar hij even daarvoor ineengerold had gelegen. Van zijn belagers was evenmin een spoor te bekennen. Mijn ogen bleven de omgeving aftasten, maar er was niemand meer op straat te zien, geen levende of dode ziel. Ik schoof het gordijn dicht, me troostte met de gedachte dat het gunstig was. Kennelijk was hij in staat geweest zich op eigen houtje uit de voeten te maken, wat iets zei over de vitaliteit die nog in zijn geteisterde lijf school. Ik ging weer liggen op het smalle bed met het veel te dunne kussen en prees me gelukkig dat er niemand boven me sliep, al was het volgens de kerel van de receptie niet uit te sluiten dat zich midden in de nacht nog een vierde gast zou melden en in het stapelbed waarin ik lag zou klimmen. Het was een gedachte die me deed huiveren. Om 3:30 werd ik wakker. Ik probeerde de slaap te hervinden, maar in plaats daarvan begon ik te malen, beseffend dat ik sinds een paar uur in San Francisco was en ik mijn bestemming, na een aanloop van vele maanden en een uitputtende reis van meer dan 17 uur, eindelijk had bereikt. Hier zou ik het komende collegejaar, 2001-2002, wonen en studeren. Hier hoopte ik een ontwikkeling door te maken die ervoor zou zorgen dat ik in de zomer van 2002 als een andere, meer volwassen en wereldse man zou terugkeren naar Amsterdam. Maar eerst moest ik woonruimte zien te vinden in deze voor mij vreemde stad, waar ik niemand kende. Hoe moest ik dat aanpakken? Waar moest ik beginnen? Hoe vervallen het hostel op Ellis Street ook was, het lag in het hart van de stad. Op de kaart had ik gezien dat het zich vlakbij Union Square bevond, dat omringd werd door dure warenhuizen, chique winkelstraten en de grootste boekwinkel van heel Amerika, Borders Books. Maar op dit onzalige tijdstip brak ik mijn hoofd over hoe het kon dat ik me op minder dan 400 meter van Union Square in een schimmige zone bevond waar hordes junks over straat schuifelden, mensen in bevlekte slaapzakken op straat lagen te rillen en bedelaars voorbijgangers op de beter verlichte straathoeken om wat kleingeld vroegen. En even waande ik me weer terug in de oude Bijlmer, te midden van de junks van het grimmige Fazantenhof. In de maanden die volgden zou ik erachter komen dat de bedelaar die me aangesproken had geen uitzondering was. De daklozen en junks van San Francisco gedroegen zich om de een of andere reden waardiger en veel optimistischer dan hun Amsterdamse evenknieën, hoewel ze net zo ongewenst waren. Ze probeerden te spreken met een heldere stem wanneer ze contact legden met passanten en deden vervolgens hun best een heldere oogopslag te veinzen en de meesten bleven zelfs vriendelijk glimlachen wanneer ze werden afgepoeierd door voorbijgangers die haastig doorliepen. Ik zou leren dat deze junks ondanks alles hoop hadden en dat ze ondanks de weinig benijdenswaardige omstandigheden waarin ze verkeerden hun vertrouwen in God en in The American Dream niet verloren hadden. In de maanden die volgden zou ik er tientallen keren getuige van zijn dat ze nukkige en vaak hoofdschuddende mensen op oprechte toon bedankte en er zonder spot in hun stem aan toevoegde: "Have a nice day. God bless you." Toen ik zo'n uur later weer wakker werd door het gesnurk om me heen, was het nog steeds geen ochtend. Er hing een klamme zweetgeur in de kamer, vermengd met een ondraaglijke walm die uit het stapelbed naast mij kwam. Een mengsel van alcohol, wiet en povere gebitshygiëne. En vanuit de onvermijdelijke weerzin die daarop volgde, drong zich de vraag op wat ik hier eigenlijk deed, in deze verre stad. Had ik er wel goed aan gedaan om Amsterdam te verlaten en een jaar te gaan studeren in een land dat mij vreemd was? Wat deed ik in dit vervallen hostel? En waarom deelde ik in hemelsnaam een kamer met twee wildvreemden die ook nog eens snurkten? Waarom was ik hiermee akkoord gegaan? Ik voelde de drang om de versleten lakens van me af te werpen en op te staan, mijn spullen te pakken en deze plek voorgoed achter me te laten. Maar ik was zo moe dat mijn oogleden trilden en mijn hoofd tolde. En net toen ik me wilde verzoenen met mijn situatie, realiseerde ik me dat ik vergeten was mijn moeder te bellen om haar te vertellen dat ik veilig geland was. Het telefoontje zou moeten wachten tot de ochtend. Er was geen andere mogelijkheid. Ik kon haar maar beter niet vertellen dat mijn hostel omsingeld werd door daklozen en verslaafden en dat ik mijn kamer deelde met twee toeristen die waarschijnlijk stoned en dronken waren. Dat zou haar moederhart te veel verontrusten. Ik stond op en strompelde naar de badkamer, knipte het licht aan, waarna de afzuiginstallatie meteen begon te loeien als om het te verlossen van de misselijkmakende geur die er hing. Of er lag al dagen een dood knaagdier in het kastje onder de wasbak te vergaan, of een van de gasten op mijn kamer had even daarvoor zijn darmen boven de pot geleegd na een ongenadige aanval van buikgriep. Het laatste bleek het geval en de bruine spetters waren nog goed te zien. En terwijl ik me afwendde van het walgelijke tafereel, duwde ik het deksel van de pot dicht, drukte op de spoelknop en hield hem ingedrukt tot de stortbak helemaal leeg was. Pas nadat ik nog een keer had doorgespoeld, kon ik me ertoe zetten te plassen in de besmeurde pot. Daarna waste ik mijn handen uitgebreid terwijl ik mijn gezicht in de bevlekte spiegel bekeek. Er lagen twee tandenborstels op het planchet waarop in de hoeken een soort grijs-groen mos groeide dat kennelijk lang ongemoeid was gelaten en mogelijk de potentie bezat om tot een nieuwe levensvorm uit te groeien. Het waren de minste van mijn zorgen, want mijn ogen brandden, mijn huid zag er grauw uit en ik moest nog een paar uur zien door te komen in het stinkende rattenhol. Maar ik was verdomme eindelijk in Amerika. Ik was in de stad die ik kende van de tv-serie The Streets of San Francisco, met in de hoofdrol Michael Douglas, die ik als kind altijd in Duitsland keek. Hoe hobbelig mijn reis ook van start was gegaan, ik was hier nog geen 8 uur en het zei dus niets over het vervolg. Hier zou ik beginnen aan het grootste avontuur van mijn leven. Hier zou ik een transformatie ondergaan. Een heel continent en een oceaan verwijderd van mijn moeder, zus en vrienden. En tot mijn geruststelling bevond ik me op nog veel grotere afstand van mijn vader, die nu in Izmir hopelijk zijn vele zondes overdacht. Dat was In de Mist van Golden Gate Park. In de opening ontwaakt Metin 's nachts in zijn kamertje en krijgen we een beeld van waar hij slaapt. Wanneer hij uit bed stapt en naar buiten kijkt, ziet hij daar een man staan die met een zaklamp de huizen afgaat. Zijn eerste reflex is om weg te duiken, net zoals hij dat zijn hele leven lang al heeft gedaan. Wanneer hij besluit de volgende keer te blijven kijken, is de man al verdwenen en gaat Metin toch maar weer naar bed. In het eerste hoofdstuk lezen we hoe Metin zijn eerste uren in San Francisco in een hostel zit en op straat een dakloze in elkaar wordt getrapt. Wanneer hij er een melding van maakt, wordt er nogal laconiek over gedaan. Wat de toon zet voor hoe er hier naar daklozen gekeken wordt en wat Metin ook weer aan de Bijlmer doet denken. Ook zet het de toon voor de rest van het boek. Blijkbaar is het een harde omgeving waar Metin in terecht is gekomen en hij zal zijn best moeten doen om boven water te blijven. In de rest van het boek volgen we Metin op dit avontuur. Er ontluikt een schrijverschap en een liefde en onderweg komen we allerlei kleurrijke personages tegen. Naast een mooi verhaal over Metin is het boek ook een portret van een tijd die alweer bijna een kwart eeuw achter ons ligt. Het is heerlijk om je 660 pagina's lang in het San Francisco van het begin van deze eeuw te wanen. Ik wil uitgeverij Ambo Antos heel erg bedanken dat ik er een stukje uit voor mocht lezen. En mocht je nou zelf ook nieuwsgierig zijn geworden, dan raad ik je aan meteen naar je plaatselijke boekhandel te chasen en een maand te schaffen. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je die terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoorslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Je kunt gebruik maken van elke denkbare betaalwijze. Zo kan ik weer een jaartje de site in de lucht houden en krijgen jullie er in de vorm van weggeefacties voor mooie boeken ook wel iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan en dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.